Goedemiddag allemaal. Het is vreemd om jullie op deze manier toe te spreken. Geen plaatjes op een scherm. Geen gezichten in de zaal. Geen reacties. Ik mis jullie allemaal. Maar we gaan het toch proberen om iets te vertellen in deze moeilijke tijden. Maar ik wil beginnen met een gebed. Laten we met elkaar bidden. Heer Jezus, ik dank u wel dat u hier bent, dat u in ons leven bent, dat we veilig zijn omdat u er bent. En ik dank u voor uw oneindige liefde, voor uw grootheid. Ik dank u voor uw trouw, Heer. Ik dank u dat u ook in deze moeilijke tijden altijd bij ons bent, niet aflatend. Ik zegen jullie in Jezus' naam. En ik dank u, Heer, voor deze tijd die we met elkaar hebben om ons te verdiepen in wat u zegt. We horen op dit ogenblik zoveel stemmen, zoveel meningen, zoveel berichten tot ons komen, Heer. Maar er is maar één bericht, onwankelbaar. En dat is het bericht van uw woord. Amen. Ja, zoals gezegd, we leven in extreme tijden. Wat vanzelfsprekend leek, wankelt. Er is ziekte. Mensen overlijden. Er wordt gesproken over te weinig bedden. Te weinig geneesmiddelen. Zorgverleners die absoluut oververmoeid en overwerkt raken. Mensen die thuis moeten zitten. Kinderen kunnen niet naar school. Mensen moeten vanuit huis werken. Termen als sociale onthouding. En dan zijn er mensen die heel, heel hard moeten werken, zoals de zorgverleners, de pizzacouriers, de vakkenvullers. Alles is anders, alles verandert. Zelfs onze vaste kalender, waar we altijd onze gebeurtenissen op aftekenen, waar we naar uitkijken, of het nou op gebied van sport is, of theater, of bioscoop, of wat dan ook, verjaardagen. Alles valt ineens weg. We moeten eigenlijk ons hele leven herijken. Wat is er toch allemaal aan de hand? En dan kom je bij een tekst uit Romeinen. Romeinen 8 vers 28. Daar staat, God doet alle dingen meewerken ten goede. Even voor de helderheid. Corona komt niet van God. Maar God kan het laten meewerken ten goede. En dan hoor ik je denken van, wat is er dan goed aan corona? Nou, aan corona op zich niet. Maar nogmaals, God kan het laten meewerken ten goede. Maar wat is er dan goed? Je kunt zeggen, mijn baan staat op de tocht. Hoe betaal ik mijn hypotheek of mijn huishuur? De welvaart, hoe zit het daarmee in Nederland? De hele economische groei, de vaart is eruit. Onze koning sprak over een eenzaamheidsvirus. Wat is er goed aan al die mensen die eenzaam en alleen in ziekenhuisbedden liggen? Of oude vandaag die in verzorgingstehuizen zitten en geen bezoek mogen ontvangen? En dan kun je natuurlijk een liedje draaien op de radio. You never walk alone. Maar dat lost de zaak niet op. Maar ik moest er wel een beetje aan denken met dat liedje van You never walk alone. Ik moest denken aan Henoch uit de Bijbel. Genesis 5 vers 24. Hij wandelde met God en hij was niet meer. Hij werd 365 jaar. Dat is best oud. Maar er zit natuurlijk ook een betekenis in. 365 dagen is een jaar. 365 jaar betekent eigenlijk dat je je hele leven, jaar in jaar uit, met God wandelt. Ik wil vandaag twee dingen noemen. Alle dingen werken mee ten goede. Twee dingen noemen die voor mij meewerken ten goede. Het eerste is dat we opnieuw gaan vaststellen wat echt belangrijk is in ons leven. Daar kunnen we deze tijd voor gebruiken. Dat doe ik althans. En het tweede is, we kunnen tot rust komen in deze periode. Met dat tot rust komen wil ik eigenlijk beginnen. in 2 Kronieken 36, helemaal aan het eind, vers 21, er staat iets merkwaardigs. 2 Kronieken is op zich is geen vrolijk boek. Het gaat over hoe het volk Israël ontrouw is, vreemde goden achterna loopt en uiteindelijk gedeporteerd wordt naar wat tegenwoordig Irak heet. Naar Babel. 70 jaar lang. Jeremia heeft het voorspeld dat het 70 jaar gaat duren. Na 70 jaar keren ze terug naar Israël. Maar in die 70 jaar, dat dus het volk van het koninkrijk Juda gedeporteerd is, afgevoerd is, dan staat er iets. In die tijd zorgt eigenlijk hun afwezigheid ervoor dat het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgt. Dat staat daar. Dus het land krijgt zijn sabbatsjaren vergoed. Wat zijn sabbatsjaren? Dat zijn instellingen van God die ervoor zorgen dat elke 7e jaar het land met rust werd gelaten. Werd niet geploegd, niet geëgd, niet gezaaid en niet geoogst. Een heel jaar lang niet. En niet alleen dat 7e jaar niet, maar iedere keer weer was er een cyclus van 7 jaar. Maar als de 7e cyclus afgelopen was, dus dan, dat was eigenlijk dan het 49ste jaar, dan kwam er nog een jaar extra bij. En dat was het jubeljaar. Het jubeljaar, dat was het jaar waarin iedereen weer terugkreeg wat hem oorspronkelijk toebehoorde. Dus zijn erfgoed. Dat is eigenlijk het aangename jaar des Heren, waar Jezus het over heeft bij zijn eerste toespraak in de synagoge van Capernaum. Er is iets aan de hand met dat 7e jaar of met de 7e dag. Er is een soort ingebouwde mechaniek waar alle mensen, ik wou zeggen last van hebben, maar dat is het niet, waar alle mensen mee toegerust zijn. Een ingebouwde mechaniek van 6 dagen werken, 7e dag rust. Grappig is dat in de geschiedenis mensen geprobeerd hebben om het anders aan te pakken. Bijvoorbeeld in de steenkolenmijnen in Wales dachten de eigenaars van die mijnen dat ze hun winstmarge konden verhogen door gewoon lekker door te werken, ook die 7e dag. Het merkwaardige was dat mensen konden er niet tegen, maar ook de dieren die de karretjes met kolen uit de mijnen moesten trekken, dus de ezeltjes en de ponies, die konden er ook niet tegen. Die gingen voortijdig dood. Ook atheïstische regimes, zoals bijvoorbeeld het communistische regime in China, probeerden in plaats van een 7-daagse bijvoorbeeld een 10-daagse werkweek in te stellen. Maar ook daar was de conclusie dat mensen daar niet op gebouwd zijn. 9 dagen werken en dan de 10e dag rust. Het werkt gewoon niet. Hetzelfde geldt dus kennelijk voor het land. Ook het land Israël, Haaretz, het land Israël, had behoefte aan rust. En het grappige, tenminste voor mij was dat het opvallende, dat de ballingschap, ik dacht altijd de ballingschap, waarom werd het volk afgevoerd naar Babel? Waarom werden ze meegenomen als ballingen? Dat kwam omdat ze andere goden naliepen. Dat is waar. Maar er is ook een andere waarheid. En die andere waarheid is, ze lieten het land niet met rust. Dat kan ik ook wel een beetje begrijpen. Want als je op een gegeven ogenblik denkt van ja, wacht eens eventjes, die 7e dag zomaar niks doen, dat levert natuurlijk ook niks op. Dus waarom zouden we die 7e dag niet doorwerken? Dan krijgen we toch wat extra inkomsten. Eigenlijk vertrouw je God dan niet. Dat kun je ook zien in de woestijn, als ze met dat manna zitten. En manna, elke dag kwam er manna uit de hemel. En manna moesten ze dan bij elkaar gaan rapen en in potten doen. En voor elke dag was dat 1 gomer, dus een bepaalde afmeting. En van dat manna konden ze dan koeken maken of wat dan ook. Hè, daar konden ze van eten, daar konden ze een dag van leven. Maar zei God, de zesde dag moet je dubbel manna rapen. En natuurlijk waren er mensen die dachten van ja, dat is natuurlijk flauwekul. We doen gewoon manna per dag. Maar de zevende dag lag er dus geen manna. En het gekke was dat als je bijvoorbeeld de eerste dag manna raapte voor 2 dagen, dat je bij jezelf dacht van ja, wacht eens eventjes, dan hoef ik in ieder geval de tweede dag niet zo vroeg mijn bed uit. Want manna was heel vroeg in de ochtend te rapen. Dan werkte dat niet. Want als je probeerde manna over te houden tot aan de volgende dag, dan merkte je dat die manna bedierf. Er kwamen zelfs wormen in. Heel onsmakelijk. Dus manna rapen op de zesde dag, alvast voor de dag nummer 7, dat werkte wel. Het lijkt onlogisch, maar het is de logica van God. En dat is eigenlijk ook wat we nu meemaken. We zitten thuis, inkomsten vallen stil, misschien dreigt er ontslag. Misschien maak je je grote zorgen ook om je gezondheid. Maar er is ook nog zoiets als de logica van God. De logica van God gaat onze logica te boven. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Vertrouw op Hem. De tweede les is de les van onwankelbaar. Wat is onwankelbaar? Waar gaat het echt om in ons leven? Wat is er in ons leven echt belangrijk? Ik geloof dat het was Rutte die zei van nou ja, wat moet je nou doen als je de hele dag thuis zit? Ga lekker Netflixen. Allemaal goed en wel. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Waar gaat het wel om? Het gaat eigenlijk om het feit dat we nu gaan merken waar het echt om draait in het leven. Alles verandert. Maar u blijft gelijk. En dan gaan we eventjes een stukje opslaan uit de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief, geschreven door Paulus waarschijnlijk. In de Hebreeënbrief, in hoofdstuk 12, schrijft Paulus eigenlijk over doorzettingsvermogen. Laten we doorgaan. In Hebreeën 11 geeft hij een hele lijst van mensen die in de Bijbel trouw geweest zijn aan de roeping van God. En dan zegt hij, laten ook wij nu zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En daar gaat het in deze dagen om. Laten we onze ogen richten op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Alles verandert, hij blijft gelijk. En een stukje verderop in datzelfde hoofdstuk 12 gaat het dan over dat we eigenlijk een onwankelbaar koninkrijk hebben. En dat gaat over, ja, eigenlijk dat in de woestijnreis, hij refereert steeds aan de woestijnreis, komen ze op een gegeven moment bij de berg Sion en dan krijgen ze de wet. En dan is er donkerheid en duisternis en stormwind en geklank van bazuinen. Een geweldig spektakel natuurlijk. Maar dan zegt hij, wij zijn genaderd tot de berg Sion. De eerste berg was natuurlijk de berg Horeb, sorry. Wij zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God. Tot 10.000 tallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. En dat zijn wij dus met elkaar. En dan gaat het erom dat het onwankelbare koninkrijk is. Dat is onveranderlijk. Laten wij derhalve daarom, staat in vers 28 van hoofdstuk 12, laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. En daarvoor zegt hij dat God nog één keer niet alleen de aarde, maar ook de hemel zal doen beven. Dat lijkt wel een beetje op wat er op dit ogenblik gebeurt. Alles beeft, alles is in verandering, alles ja, lijkt wel alsof het op zijn kop staat. En nog eenmaal zal hij niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. En dat eenmaal, dat doelt, dat schrijft Paulus hier, op een verandering van de wankele dingen. Als van iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Dus wat we in deze tijd kunnen leren is, waar gaat het nou echt om? We kunnen onze hele wereld herijken. Alles wat geschapen is, wat tastbaar is, wat we kunnen voelen en ruiken en aanraken en smaken met onze zintuigen en zien. Al die dingen, die zijn wankelbaar. En waarom zijn ze geschapen? Om ons zicht te geven op wat blijft, wat niet wankelbaar is. Deze tijd kunnen we gebruiken om ons te voeden met de dingen die onwankelbaar zijn. Ga je Bijbel lezen. Ga zitten. Als je favoriete sportevenement niet doorgaat, of je favoriete theaterbezoek, of je restaurantbezoek, of wat dan ook, pak je Bijbel eens. Of download een Bijbel-app, dat je een dagelijks leesrooster of een dagelijkse tekst krijgt. Of zet het internet eens aan en luister naar preken van mensen die gezalfd zijn door God. Zoals Jozef Prins of Andrew Womack of weet ik wie. Er zijn zoveel goede predikers op internet. Wij leven in een zo bevoorrechte tijd. Er is zoveel op de markt. Blijf, en dat is een tweede, het verbondsmaal vieren. Neem het brood of de mats of wat je ervoor gebruikt. Breek het en realiseer je dat dat het lichaam representeert van Jezus die voor ons gestorven is, die onze ziekte gedragen heeft, die al de ellende die ons toebehoort op zich heeft genomen, zodat wij de heerlijkheid van hem kunnen erven, het onwankelbare van hem. En gebruik je druivensap of je wijn en realiseer je dat het bloed is van een nieuw verbond. Niet een verbond gebaseerd op regels die we moeten volgen, maar gebaseerd op wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Ga spreken in tongen, dat is een derde. Ga gewoon vragen, Heer, wilt u me brengen in Capernaum? Capernaum, dat was de woonplaats waar vanuit Jezus opereerde als hij in Galilea was. En Capernaum betekent letterlijk dorp van de trooster. Maar in Kaper zit ook het woordje Kippur in, en dat is bescherming. Bescherming van de trooster. Toen Jezus terugging naar de Vader, beloofde hij de trooster, de Heilige Geest. En hij zei, het is goed dat ik naar de Vader ga, want de trooster, de Heilige Geest, zal altijd bij je zijn. En dat is de boodschap die ik jullie mee wil geven. You'll never walk alone. Er is altijd een trooster bij je. Hij zal je niet begeven. Hij zal je niet verlaten. Hij zal je beschermen. Hij zal bij je zijn. Lees Psalm 91 nog een keer voor jezelf. Lees het hardop. Laat de woorden tot je doorbrengen. Tot je doordringen. Het is medicijn voor je leven. Daarmee wilde ik afsluiten. En ik wilde jullie een hele goede, gezegende week wensen. En ik zegen jullie in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Halleluja. Wees gezegend en wees tot zegen. Amen.